We beginnen vandaag met een nieuwe preekserie in de zomertijd. Het gaat aan de hand van dit boekje, Onderweg met Mozes. En dat is een dagboekje. Het wordt ook op de zomerkring behandeld, alleen van de week nog niet, omdat van de week de vloer wordt onder handen wordt genomen. Maar vanaf 1 augustus kunt u dat ook samen op de zomerkring hier in de gemeente bestuderen. Het boekje kunt u hier krijgen in de boekshop hier voor 6 euro. En u kunt hier 4 dagen per week kunt u daar een hoofdstukje uit lezen. Woensdagavond dan op de zomerkring. En zondags gaat de preek daarover. Dus zo hopen we het leven van Mozes te bestuderen. Het leven van Mozes is in 3 delen op te delen. 3 keer 40 jaar. De eerste 40 jaar is zijn geboorte en zijn opvoeding in Egypte. De tweede 40 jaar is hij in de woestijn. En de derde 40 jaar leidt hij het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land. En vanmorgen gaan we het hebben over die eerste periode. Over het natuurlijk leven wat Mozes geleid heeft in Egypte. En ik wil dat behandelen in de eerste plaats vanuit Handelingen. Handelingen 7. Dat is ter rede van Stefanus. Stefanus heeft heel wat over Mozes te zeggen. Dus als je een Bijbel bij je hebt, Handelingen 7, vers 17 tot en met 22. Dan zegt Stefanus, is de laatste reden voordat hij ook gestenigd wordt, want ze worden er heel boos om. Vanaf vers 17. Naarmate de tijd naderde dat Gods belofte aan Abraham in vervulling zou gaan, nam het volk in Egypte in aantal toe en het werd steeds groter. Tot er een andere koning in Egypte aan de macht kwam die Jozef niet had gekend. En deze koning trof een sluwe maatregel om zich van ons volk te ontdoen. Hij dwong onze voorouders hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen, zodat ze zouden sterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. 3 maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd. Maar toen hij te vondeling werd gelegd, ontfermde de dochter van de farao zich over hem en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. En Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Tot zover de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. We gaan zo meteen helemaal naar het Oude Testament. Je mag het vast opzoeken, Exodus 1. Dus het tweede Bijbelboek, Exodus 1. Dat ga ik niet lezen, maar ik ga er wel een aantal keren uit citeren. Dus het is goed om het erbij te hebben. Het natuurlijk leven van Mozes en eigenlijk ook het natuurlijk leven van ons mensen. Want we zijn allemaal op dezelfde manier begonnen als Mozes. We zijn namelijk allemaal geboren. En elk mens kent een startpunt wat bepalend is voor je hele leven. We zijn allemaal geboren, maar daar houdt het ook de overeenkomst mee op. De een is geboren misschien in de 30e jaren van de vorige eeuw, of in de 40e jaren zoals ik zelf. Of misschien nog later, en sommigen zijn zelfs in deze eeuw geboren. En dat zijn dan de kinderen die nog hier in de zaal zitten. En we zijn allemaal in verschillende tijden geboren, maar ook onder verschillende omstandigheden. Je ouders sommigen waren rijker, sommigen waren wat armer. Sommigen hadden moeilijkheden, anderen hadden geen moeilijkheden. We zijn allemaal met verschillende omstandigheden geboren. En Mozes is ook geboren in een moeilijke situatie. Hij werd geboren op het verkeerde moment. En onder het verkeerde volk, onder het Hebreeuwse volk. De farao had gezegd, ik wil alle jongetjes in de Nijl gooien. En dus had hij ook nog het verkeerde geslacht, want hij was een jongetje. Als hij nou maar een meisje was geweest, maar hij was een jongetje. Dus zijn leven stond meteen al na zijn geboorte onder de dreiging van de dood. Nou, wij hebben ook allemaal ervaringen en dingen meegemaakt in ons leven. Je hebt een geschiedenis. Iedereen die hier zit heeft een menselijke geschiedenis. Vanaf zijn geboorte, vanaf het gezin. En sommigen zijn in goede gezinnen geboren, hebben mooie dingen meegemaakt, zijn in balans opgegroeid. En anderen die hebben een heleboel problemen meegemaakt en hebben een heleboel pijn in hun leven gekend. Nou, je ervaring, je achtergrond en je kennis neem je ook mee in je geestelijk leven. Het is niet zo dat God je geschiedenis gaat veranderen als je tot wedergeboorte komt. Als je hem leert kennen, dan gaat God jouw geschiedenis gebruiken. En dat is ook wat hij bij Mozes doet. God verandert jouw geschiedenis niet, want God gaat verder. En als je kijkt naar Mozes, Mozes is na Jezus de grootste persoon die ooit op aarde geleefd heeft. Hij heeft de meeste invloed gehad van alle mensen die ooit op aarde geleefd hebben, na Jezus dan natuurlijk. En hij is geboren in zulke omstandigheden, met het verkeerde geslacht, in het verkeerde volk, op de verkeerde tijd. Nou, als God dat bij Mozes kan, dan kan hij dat ook bij jou doen. Want God is groot en God is goed en God heeft een plan met je leven. In Romeinen 8 vers 28 staat: wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En de vraag is van: hou jij van de Heere God? Hou jij van de Heere Jezus Christus? Als dat zo is, dan is dat niet een keuze van jou geweest. Dan is dat een keuze van God voor jou geweest. Het is zijn voornemen geworden om zich aan jou te openbaren. En als wij een openbaring van God krijgen, als wij een openbaring van de Heer Jezus krijgen, dan raakt dat je heel diep. Dan overweldigt je dat. Dan komt er zoveel liefde in je hart, dat je wel dat als ware kan uitbarsten, dat kan uitzingen, kan uitschreeuwen in aanbidding. Zo is God. En de vraag is, ken je dat? Want de Heere God wil elk mens aanraken. God heeft gezegd, ik wil me met elk mens verzoenen in de Heer Jezus Christus. En als je hem leert kennen, want Jezus is de weg en hij is ook de deur, dan kan je dat leven kennen, dat overweldigende goddelijke hemelse leven dat God voor alle mensen bedoeld heeft. God houdt van mensen. We weten dat voor wie God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Dus God wist jouw geschiedenis niet uit, maar jouw geschiedenis, ook al heeft hij hele grote pijnpunten, God laat het gebruiken ten goede. God die buigt dat om en die gaat dat gebruiken. Dus wees niet bang, vertrouw op de Heere God, op de Heere Jezus Christus. En hij gaat jou maken zoals hij je bedoeld heeft. Dat kunnen we zelf niet. We kunnen zelfs God niet eens vanuit onszelf lief hebben. Van nature zijn wij geneigd om God en onze mensen om ons heen te haten. Want we zijn gericht op onszelf. We zijn allemaal egoïsten van nature. En als de Heer Jezus Christus door zijn geest in je hart komt wonen, dan beginnen dingen te veranderen. Nou, dat is God en dat is wat het geloof doet. Nou, die omstandigheden waarin Mozes opgroeide, die waren niet zo geweldig. En toch hebben ze een heleboel parallellen met ons. En ik wil dat aan de hand van Exodus 1 proberen te laten zien. Dus als je Exodus 1 voor je neus hebt, mag je daarin meelezen. In de eerste plaats zien we in vers 7 van hoofdstuk 1, Exodus 1. Maar hun nakomelingen, eerst vers 6, Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven. Maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Overal in het land Egypte kwam je Hebreeërs tegen. Of je nou in het zuiden was bij de Aswan of dat je in het noorden was bij Memphis. Dat maakte allemaal niet uit. Daar waren Joden te vinden. Lijkt wel een beetje op Nederlanders. Als je op vakantie gaat, waar je ook komt in deze wereld, je komt overal Nederlanders tegen. En zo is het ook met in die tijd, overal waren die Hebreërs te vinden. Want God had hen zeer gezegend. In vers 20 staat het ook nog een keer. Er staat: en God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. Getalsmatige groei. God geeft getalsmatige groei. God geeft het in de gezinnen, God heeft het in de gemeente. In Handelingen 2, het laatste vers staat: en de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. De Heere die voegt toe. Een heleboel van jullie zijn hier lid van deze gemeente geworden. En misschien heb je gedacht, nou, ik heb op een gegeven moment een keuze gemaakt om lid van de VBG te worden. Dat is niet waar. Dat heeft God in je hart gelegd. Misschien was je er niet van bewust, maar de Heere voegt dagelijks toe aan de kring die behouden worden. En dat gebeurt nog steeds. Nog steeds krijg ik mailtjes van mensen die willen gedoopt worden. Mensen die willen toetreden tot de gemeente. Dat is wat de Heere doet. De Heere die voegt dagelijks toe. Maar goed, de omstandigheden waren niet zo geweldig, want er was een staatkundige verandering die geen rekening houdt met God. Vers 8 lezen we dat. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht die Jozef niet gekend had. En ook dat is iets wat we constant meemaken. De politiek verandert voortdurend. Ik leef nu een jaar of 50 bewust, laat ik het zo maar noemen. En hoeveel politieke ideeën ik niet in Nederland al langs heb zien komen. Weet je, in elke 4, 5, 6 jaar verandert er weer wat. Het is niet blijvend politiek. Deze hele wereld is op drift. En elke keer komen er weer mensen die de macht hebben en die God niet kennen. Nou, dat gebeurde in de tijd van Mozes' geboorte ook. Politiek is niet blijvend. En Gods volk wordt dan ook een bedreiging voor die politieke leiders, vers 9. Want dan zegt de farao tegen zijn volk: de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Weet je, politieke leiders willen macht en die kijken naar de meerderheid. Alle politieke leiders die streven naar meerderheid. Dat doet onze politieke leiders in Nederland ook. We streven naar een meerderheidsregering. We willen de macht hebben. En dat was bij de farao ook heel duidelijk. Hij was bang dat hij de macht ging verliezen, want er kwamen steeds meer Hebreeërs in het land. En stel je voor dat ze de macht zouden overnemen. Hij was zijn leven niet meer zeker. Nou, dat gebeurt vandaag ook in het Midden-Oosten. Kijk maar naar Syrië, naar Assad. Hij is bang dat hij de macht gaat verliezen. En dus begint er een stukje repressie te komen. Dat is ook wat in vers 11 staat. De geleidelijke invoering van druk onder de bevolking die ze niet mogen. Hij zegt in vers 11 staat, er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Ramses bouwen. Hoe kan je als overheid, als politieke leiders, kan je macht uitoefenen over een bevolkingsgroep die je niet wil? Dat is heel simpel, moet je de belastingen gaan invoeren. Er zijn twee dingen niet aan te ontkomen, las ik van de week. Aan de dood is niet te ontkomen, aan de belastingen ook niet. Nou, dus wat ga je doen? Je gaat belastingen invoeren. Nou, vroeger was dat moeilijker met geld. Ze voerden herendiensten in. En dus moesten de Joden, de Israëlieten, die moesten bepaalde werkzaamheden gaan verrichten. Die werkzaamheden werden steeds zwaarder gemaakt. Ze moesten 2 voorraadsteden voor de farao bouwen. Want politieke leiders die maken graag grote gebouwen en grote steden om hun naam te vestigen. En dus werden de Israëlieten zwaar onderdrukt. En wat gebeurt er? Ze gaan nog harder groeien in getal. Vers 12a. Want Gods zegen is niet afhankelijk van wat de wereld doet. God blijft zegenen. En wat er dan gebeurt, dat zien we in hetzelfde vers 12. Laat het maar even lezen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Weet je waarom? Waarom? Omdat ze zich anders kleden, omdat ze zich anders gedroegen, omdat ze gewoon een hele andere cultuur hadden. En dat zie je in Nederland ook als er een bevolkingsgroep van buiten komt en die hebben een andere cultuur en ze hebben een boerka om, dan voelen we ons bedreigd. En dus gaan we repressie toepassen. En zo zijn politieke leiders bezig ook vandaag de dag. Het is allemaal heel herkenbaar. En wat als die Hebreeërs zo talrijk worden dat ze meer worden dan de Egyptenaren, worden ze een bedreiging. En mensen gaan ze haten. Dat is wat er gebeurt met mensen als er zulke dingen gebeuren. En in die omstandigheden werd Mozes geboren. Uiteindelijk komt dat uit op genocide van Gods volk. We lezen dan in vers 13 tot 22. Want Satan heeft altijd maar één doel. En Satan staat voor de machthebbers in Egypte. Alle goden van Egypte zijn demonische vorsten. En ze willen maar één ding, is Gods volk uitroeien. Want ze zijn anders. En denk nog niet dat wij als gemeente van Jezus Christus in Nederland daar aan zulke dingen ontkomen. Die gebeuren hier ook, of die gaan gebeuren. We moeten dat gewoon als ware ook voor ogen houden wat er gaat gebeuren. Maar het mooie is, God blijft zegenen. En er komen steeds meer mensen tot bekering en geloof. Dat zijn de lessen die je uit Exodus 1 kan leren. Juist in tijden van verdrukking en vervolging komt er zegen en vermeerdering door God. De kerk vandaag die groeit nergens zo hard dan in gebieden waar ze onderdrukt wordt. Kijk naar Noord-Korea. Er komen heel veel mensen tot bekering. Wat kan je leven kosten? Kijk naar China. Kijk naar Azië. Naar India. Naar al die landen in het Midden-Oosten waar zoveel mensen tot bekering en geloof in Jezus komen. Maar ze worden zwaar onderdrukt. En kijk eens naar Nederland. Wij zijn nog vrij. Wij mogen doen en laten wat we willen. We mogen nog ons eigen geloof belijden. En de kerk groeit hier in Nederland een stuk langzamer. Misschien groeit de VBG wat harder dan normaal. Dan andere kerken, maar de meeste kerken staan gewoon stil in de groei of lopen terug. Het zal niet zo gek zijn als we een stukje repressie krijgen hier in Nederland. Die kredietcrisis is misschien nog niet zo slecht. Want de kerken lopen daardoor vol. Je ziet het al in Engeland, je ziet het in Amerika. De gemeentes beginnen weer voller te lopen daar. Nou, laten we hopen dat het ook in Nederland gebeurt, want als er druk komt over ons, dan gaan we het zoeken bij God. Want je kan het niet vinden bij politieke leiders en bij politieke partijen. Je kan het alleen maar vinden bij de Heer Jezus Christus, die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Egypte. Een beeld van de macht van de zonde en de slavernij. Het is de macht van Satan, die uit is op de verwoesting en de ondergang van elk mens. En daarom heeft elk mens verlossing nodig, ook Egyptenaren. Ook Israël. We hebben allemaal verlossing nodig. En dus roepen we om een verlossing. Misschien zijn er heel veel mensen nog bezig met dat in politiek te zoeken. Van hoe krijgen we een maatschappij waar geen oorlog is, waar vrede is en waar iedereen welvaart verdient en heeft. Daar is de politiek mee bezig. Maar we zoeken allemaal verlossing. We zoeken allemaal welbevinden. En we zijn al honderden, duizenden jaren bezig als mensen om dat te zoeken. En dat lukt niet. En er komt bijna niemand tot de ontdekking van, hé, waar zijn we nou eigenlijk in hemelsnaam mee bezig als mensen? Als wij het niet kunnen, en we hebben iets in ons hart, zeg maar het paradijs hebben we in ons hart, waarom zoeken we het dan niet bij degene die dat kan geven? Maar nee hoor, we gaan elke keer weer terug naar ons eigen kunnen, naar onze eigen mogelijkheden. We hebben verlossing nodig. Egypte is een zinnenbeeld van de slavernij, van de duisternis en de macht van de zondeslavernij. En in Johannes 3 vers 8 staat, wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. En de Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Het is de Heer Jezus Christus die de macht van Satan verbroken heeft door te sterven. Door het ultieme zwakte heeft hij de macht van de Satan en van de zonde en van de dood overwonnen. Hij heeft ons met God verzoend door zijn eigen bloed. En hij heeft aan ons de bediening van die verzoening toevertrouwd door de verkondiging van het evangelie. Door te vertellen aan de mensen, beste mensen, er is een totaal ander leven mogelijk dan dat je denkt, dat je denkt uit eigen kracht en eigen macht te kunnen bereiken. Door politieke toestanden achterna te jagen. Of dat nou sociaal is of liberaal of weet ik veel wat. Want dat is het gewoon niet. Er is maar één manier en er is maar één weg. En hij heeft ons die bediening van de verzoening om aan mensen te vertellen, en als het niet anders kan dan maar met woorden, maar om aan mensen te vertellen dat God zich met de wereld verzoend heeft. En dat er een totaal nieuw leven mogelijk is. Leef dat leven uit, mensen. Laat het zien. Laat het zien dat Jezus Christus werkelijk de overwinnaar is in jouw leven en jou veranderd heeft. De apostel Petrus die zegt in navolging ook van Mozes, van we zijn een koninklijk priesterschap. Nou, priesters zijn mensen die een relatie leggen tussen God en mensen. We zijn een koninklijk priesterschap, want we dienen een koning die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En we zijn priesters, om dat aan mensen te vertellen. Aan ons is de bediening van de verzoening toevertrouwd. En dus moeten we opgeleid worden tot een koninklijke priester. Dat is mijn tweede punt, van hoe worden we nou ontwikkeld tot een bevrijder? En dat kunnen we ook van Mozes leren. Hij is geboren in slavernij, een beeld van de zonde slavernij. En die slavernij heeft al meerdere generaties geduurd. En dan ontstaat er een slavenmentaliteit. Want als je ouders slaaf waren en je grootouders waren slaaf en je overgrootouders waren slaaf, dan weet je niet anders dan slavernij is normaal. En als jij hebt geleerd van dat je een zondaar bent en dat je ouders zeggen, ja maar ik ben ook zondaar en mijn overgrootvaders waren ook zondaren. En we zijn allemaal zondaren tot onze laatste snik en er is niks aan te doen. Ja, we weten dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is aan het kruis, dus dat komt uiteindelijk wel goed. Maar hier op aarde leven we onder de macht van de zonde, dan leef je in slavernij. De Zoon van God is verschenen om de macht van de zonde en van de dood te niet te doen. Wat geloven we nou eigenlijk? Mensen die in slavernij leven kunnen zichzelf helemaal niet bevrijden. Een strijd is hoogstens een strijd om het bestaansminimum. Of dat nou fysiek is of geestelijk. En hoeveel christenen die leven constant in de nederlaag. Van ja, ik weet dat in mij geen goed woont, maar ik weet ook niet hoe ik eraf moet komen. Hoe kan ik nou een mens worden zoals God dat bedoeld heeft? Hoe kom ik van die zondeslaven mentaliteit af? Ja, daar heb je een ander voor nodig. Is de plaats die ander met een hoofdletter, Jezus. Omdat hij de macht van de Satan heeft verbroken. Maar je hebt ook mensen nodig die bediening van de verzoening hebben. En die dat aan jou vertellen. Die dat evangelie duidelijk maken. Niet alleen in woorden. Soms worden er veel te veel woorden gebruikt. Maar laat het maar zien. Dat jij anders bent. We hebben net bij Mozes gezien en in Egypte. Dat je dan vervolgd wordt. Want als je anders bent. Kijk, zolang je in een klein clubje bent. Dan is het wel een beetje folklore. En dan kijk je naar de Amis in Amerika en denk je, nou, dat is leuk, hè? Met die koetsjes en zo. En dan maken ze films van en boeken erover schrijven. Maar stel je voor dat heel Amerika Amis was. Nou, dan praten ze daar wel anders, hoor. En als heel Nederland staatkundig gereformeerd zou zijn. En allemaal in een zwart pak zouden lopen en allemaal in een jurkje hier in de kerk zouden zitten. Dan wordt er heel anders over ons gesproken dan als we nu gewoon netjes in ons mooie zomerse kloffie hier zitten. Weet je, mensen kijken naar ons. Hoe ben je? Dat is wat er ook gebeurt in Egypte. Bevrijding moet dan ook van buiten afkomen. Volwassen gelovigen die ervaringsdeskundigen zijn, omdat ze in de woestijn zijn geweest en daar God hebben ontmoet. Want elke bevrijding kost strijd. En elke slaaf is dan ook helemaal niet enthousiast over bevrijding. Lees maar in Exodus 6, vers 8 en 9. Dan zegt de Heere God tegen het volk Israël: ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer, ik ben Yahweh, ik ben. Beste mensen, ik ga het doen. Geloven we dat? Geloven we dat er een land is achter de horizon wat op ons wacht en waar we naar op weg zijn? Weet je, God heeft gezegd: ik ben Yahweh, ik ben de Heer, ik ga het doen. Maar wat staat er dan? Mozes bracht het aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. Moedeloos als gelovigen zijn, omdat de zonde zo'n macht heeft in hun leven. Ze denken van: ja, het zal wel waar zijn, maar ik zit nu met de ellende en ik wil er nu van af. Ik ga naar het pastoraat in de gemeente, ik ga naar het diaconaat in de gemeente, want ik heb zorgen. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand die pastoraal werk doet in de gemeente. Zei: er zijn zoveel vragen, ook van buiten de gemeente, om geld, om huisvesting, om hulp en om heel dat soort dingen. Weet je, er is maar één antwoord wat werkelijk helpt. Dat is dat je de horizon gaat zien. Dat je je blik richt op Jezus. Want Hij komt. En dan komt alles goed. Weet je, en dat geeft moed om door te gaan. Wie de Heere verwachten, die putten nieuwe kracht. En ze varen op als adelaars. Dat is wat we moeten leren. Niet altijd bij die pakken neerzitten. Niet met die ellende, niet met die zonde. Want er is geen veroordeling als je in de Heere Jezus bent. En natuurlijk heb je van de week zonde gedaan. Maar er is geen veroordeling voor jou. Dus ga verder. En kijk naar die horizon. Daar waar God beloftes liggen. Het beloofde land. Wat in het zicht is. Als je bevrijder wil zijn. Als je die bediening van de verzoening wil uitoefenen. Dan heb je met twee weerstanden te maken. Twee hoofdeigenschappen van een bevrijder zijn ook. In de eerste plaats moet je een strijder zijn. En een doorzetter. Een optimist. Want dat is extern nodig. Want de omstandigheden lijken er soms niet op. Als je ziet hoe Mozes geboren werd daar in Egypte. En daarna wordt het nog steeds erger. En dan gaat hij 40 jaar de woestijn in. En het wordt er echt niet beter van als hij in de woestijn zit. Weet je, ze worden zwaar onderdrukt. En als bevrijder moet je moed hebben. Moet je doorzetten. Moet je kijken, niet op korte termijn, niet op middellange termijn. Je moet kijken naar de horizon. Naar Jezus. Aanmerkt hem, zegt de Hebreeënbrief. Kijk naar de Heer Jezus Christus. Het tweede wat je als bevrijder moet hebben, je moet een zachtmoedig karakter hebben. Om weerstand en onbegrip van binnenuit op te kunnen vangen. Dat is een beetje paradoxaal, niet? In de plaats moet je sterk zijn en krachtig en moedig zijn en doorgaan en doorzetter zijn. En aan de andere kant moet je naar de eigen mensen moet je heel barmhartig zijn. Hoe is Mozes? In Numeri staat: Mozes was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Nou, toen hij die Egyptenaar doodsloeg, was hij niet erg zachtmoedig hoor. Dus God heeft hem veranderd. Nou, als God Mozes kan veranderen en de omstandigheden waarin hij opgroeit kan gebruiken, dan kan hij jou ook gebruiken en mij ook. Mozes was een zeer zachtmoedig mens. Weet je, en als het volk Israël weer zondigde en stomme dingen deed en God heel kwaad op ze was. En ik zei tegen Mozes: Mozes, doe een stapje achteruit, dan ga ik het vernietigen. En sprong hij voor het volk in de bres. Want hij had het volk op zijn hart. Mozes was zowel extern als intern een bevrijder. Maar hij had het moeten leren. En dat leerde hij niet in Egypte. De start van zijn leven was heel anders. Hij werd op de verkeerde tijd in een slavengezin geboren met het verkeerde geslacht. En zijn leven werd gestolen. Hij was bedreigd, te vondeling gelegd. Er was geen bescherming. Als er iemand een vaderwond gehad heeft, dan moet Mozes er dat wel geweest zijn. Waar was zijn vader? Maar dat was een slaaf. Hoe kan je nou trots zijn op je vader als hij een slaaf is? Als hij je niet kan beschermen als babytje, 3 maanden lang. Hij moet trauma's gehad hebben in zijn leven. Toen hij in dat paleis rondliep, en dan: waarom ik? Waarom niet al mijn leeftijdsgenootjes? Want die zijn allemaal als krokodillenvoer gebruikt. Waarom ben ik de enige overlevende? Dat soort vragen moeten bij hem geleefd hebben. Weet je wat er was? Er was geloof. In Hebreeën staat: door hun geloof konden Mozes' ouders hem na geboorte 3 maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. Ze weerstonden het bevel van de koning. Weet je, babytjes huilen. En dan loopt er zo'n Egyptische soldaat door dat dorpje heen van waar de Israëlieten woonden. En dan hoorden ze een kindje huilen en dan gingen ze kijken of het een jongetje was. En als het een jongetje was, pakten ze het en gooiden ze het voor de krokodillen. Wat dacht je als Mozes gehuild had en dan liep een soldaat langs en ze hadden hem gepakt? Wat er met zijn ouders was gebeurd? Waarschijnlijk waren ze ook achter Mozes aangegaan voor de krokodillen. Maar ze weerstonden het bevel van de koning omdat ze geloofden. Geloof verandert alles. Geloof in God verandert alles, mensen. Welke omstandigheden je ook bent, welke angsten je ook uitstaat, geloof verandert alles. Het geeft moed om tegen de stroom in te zwemmen. En wat voor omstandigheden en wat voor gebeurtenissen jouw leven ook hebben gevormd, God kan met jouw leven tot zijn doel komen. Alles verandert door het geloof. In plaats van krokodillenvoer werd Mozes een prins. Het is een sprookje. Het is gewoon niet te vatten. Het ene moment is er nog het gevaar dat hij voor de krokodillen wordt gegooid. En het volgende moment wordt hij opgevoed aan het paleis van Farao. Dat is God. Als er eenmaal geloof is, gaat God handelen. En wat voor geloof hadden nou allemaal mijn Jochebed? 3 maanden verborgen. Ze zullen constant in angst hebben geleefd. Als Mozes weer huilde, allemaal dekentjes erover en aan de borst geven, zodat hij weer stil zou zijn. Het leven is niet makkelijk. Het leven is heftig. Hij komt aan het hof van Farao en krijgt daar een wereldse opleiding. Wat moet je met een wereldse opleiding? Wat moeten jullie met je diploma's van de universiteit, je masters en je bachelor's degrees, en weet ik wat je allemaal hebt voor diploma's. Wat moet je ermee in deze wereld? Wat moet je ermee in de gemeente? Mozes kreeg een geweldige opleiding. Hij heeft alle masters gehaald van de grootste universiteiten van Egypte. In Handelingen 7 vers 22 staat: Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren. Hij werd een machtig man in woord en daad. De beste wereldse vorming. En hij gaat tot de elite behoren. Ongewijde geschiedenis maakt duidelijk dat hij een priester was in Egypte, maar ook generaal. Hij was opgevoed met retorica. Hij kon goed spreken. Hij kende zijn talen. Hij kende astronomie en astrologie. Hij kende zo'n beetje alles. Hij was opgevoed in alle wijsheid van de Egyptenaren. En 40 jaar later zegt hij tegen de Heere God: Heere God, ik kan niet praten. Misschien wat er in die 40 jaar gebeurd is. Weet je wat God gaat doen als jij allemaal dikke diploma's haalt en geweldige ervaringen en dat soort dingen hebt? God gaat het afbreken. Maar God gaat het wel gebruiken, mensen. Het is net zoiets als wat de Heer Jezus zegt: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, kan hij geen vrucht dragen. Alles wat we hebben, moeten we in de dood geven. Dat is de enige manier om vrucht te dragen. Maar dan moet je wel iets hebben om in de dood te geven. Paulus schrijft van alles wat ik meegemaakt heb, alles wat ik geleerd heb. Ik hou het voor vuilnis. Want ik wil gelijkvormig worden aan de dood van Jezus. Weet je, dat is het paradoxale van het geloof. Van wat we hier leren in deze wereld, op universiteiten. En wat je aan ervaringen meedoet in de wereld. Je moet het in de dood geven. Omdat het gaat bloeien. Want God gebruikt het wel, hoor. Al die masters en diploma's en ervaringen en dingen die je geleerd hebt in het leven. Maar het moet wel in de dood worden gegeven. Wetenschappelijke kennis kan niet gebruikt worden om God te dienen en om geestelijke leiding te geven. Er is een groot verschil tussen een natuurlijk leider en een geestelijk leider. Want een mooie tekst in de 2 Kronieken. Dat ging over Rehabiam, dat is de opvolger van Salomo. Rehabiam die verliet de Heer. Op een gegeven moment dacht hij: nou kan ik het zelf wel. En dan komt de koning Sisak van Egypte, ook een farao. Een van de eerste farao's van de nieuwe dynastie. En die bedreigt Jeruzalem. En dan verootmoedigen ze zich. Druk, hè? Dan heb je het weer. God laat repressie toe in je leven, zodat je je verootmoedigt. En als je je verootmoedigt, kan God weer met je verder. In 2 Kronieken 12 vers 8 staat: maar ze zullen zich wel aan hem, die koning Sisak van Egypte, moeten onderwerpen, zegt God. En ervaren dat het een groot verschil is of ze mij dienen of een aardse koning. Je moet het kennen. Als geestelijk leider moet je het kennen door het verschil tussen natuurlijk leiderschap en geestelijk leiderschap. Je moet het ervaren. Zowel als je leiding ontvangt als je leiding geeft. En Mozes kende beide kanten. Hij kende zowel de wijsheid van de Egyptenaren als het geloof van zijn vader. Wat een verschil, hè? De wijsheid van de Egyptenaren, al die universitaire kennis van al die hoogleraren en professoren in Egypte. En het geloof van die vader van hem, die slaaf, die bang was. En wat wint het? Ik heb broeder Willem Ouwen eens een keer horen zeggen, wetenschappelijke kennis houdt het ongeveer 20 jaar vol. Nou, dat is erg kort. Je zou hier maar met diploma, een universitair diploma zitten. Jongens, je houdt dat maar 20 jaar vol, dan is het weer verouderd. Als je kijkt naar de geschiedenis, wat voor filosofie hebben we allemaal niet gehad? De Griekse filosofie en nou ja, ik heb ze allemaal nog eens een keer moeten leren ook. Ik ben een beetje vergeten, geloof ik. Weet je? Maar het bestaat gewoon niet meer. De Renaissance en de... Nou, ik ben de naam allemaal weer vergeten. Ik kan nagaan hoe belangrijk het is. Maar weet je, er is één ding wat nog steeds bestaat, al duizenden jaren. Dat is het geloof in God. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Het geloof van mijn vader. Als God zich openbaart aan de Sinaï bij Mozes 40 jaar later, dus als hij 80 jaar is. Het eerste wat God zegt is, ik ben de God van je vader. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de God van je vader. Weet je, die slaaf daar. Ik ben die God. Die vader die jou in geloof heeft verborgen 3 maanden lang. En Mozes had een vaderwond. Want die dacht van, wat heb ik nou aan mijn vader gehad? En God zei, het geloof van je vader. Ik ben die God, Mozes. Weet je, en dat geloof gaat dwars door alles heen. Ook al is het maar zo klein. Om te geloven in een almachtig God. En daarom kunnen we verder gaan. Een geestelijk leider moet dus beide kennen. Om het onderscheid te kunnen maken. En beschermd te zijn tegen al die wereldse en wetenschapsfilosofieën die in de wereld zijn. Heel lang geleden, voor mij dan, jaar 40 geleden denk ik wel, nou iets korter, was net tot bekering gekomen. Weet je, dat was in de 70 jaar, maar er was nog niet zo gek veel evangelische lectuur op de markt. Dus ik nam, weet je, alle boeken die uitkwamen, die kocht ik en die las ik. Dat waren niet zo gek veel hoor, 3 of 4 per jaar. Het Kruis in de Asfaltjungle en Normale Christelijke Leven van Wordt Smanier, dat waren die boeken in die tijd. En op een gegeven moment was er op televisie, op Telejak, was er een uitzending over het Johannes-evangelie. En een aantal professoren zouden daar iets over zeggen. Dus ik dacht, zondagmiddag, ik ga voor die televisie zitten. Ik wil gewoon zoveel mogelijk kennis weten. Ik ging kijken en 3 kwartier later was ik mijn geloof kwijt. Dat was mijn eerste kennismaking met de moderne theologie. Filosofische wetenschap. Er wordt wat geredeneerd. En er is maar één ding wat blijft, mensen. Dat is het geloof van je vader. Het geloof van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, Isaac en Jacob, die hadden een heel dun bijbeltje hoor. Er was nog helemaal niks geschreven. Mozes was de eerste, want die was tenslotte opgevoed in alle wijsheid van de Egyptenaren die de Bijbel begon te schrijven. De eerste 5 boeken. Maar als we het geloof kennen, die intieme relatie met God, dan verdampt alle kennis en alle wetenschap en alle ideeën en alle filosofieën. Het verdwijnt gewoon. Liefde overwint alles. Het geloof zorgt voor een doorbraak. Mozes wordt 40 jaar. En er komt een keerpunt in zijn leven. Hij moet kiezen. Hij moet kiezen voor de wilde en de pracht en de praal en de macht die hij heeft in Egypte. Of hij moet kiezen voor een Gods volk. Om met Gods volk het kwaad te verdragen. Wat zou jij kiezen? Heel veel christenen, heel veel gelovigen, die struikelen over het geld. Over de macht. De volgende preekserie gaat al onder andere over David. En Theo zal gaan preken over geld, seks en macht. Dat is de grote triggers voor ons mensen. We struikelen. Ze mogen kiezen tussen welvaart en welbevinden en gezondheid en geld en macht. En de ellende van Gods volk. Vervolging, verdrukking, belachelijk gemaakt worden, je baan verliezen. Wat kies je dan? Geloof. dat overwint vrees. En God gebruikt dat geloof ook als het andere betreft. We lezen dat in Hebreeën 11. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Mozes was geen middellange termijn denker. Mozes keek naar de horizon. Hij keek uit naar de beloning die er was in Christus. Hij kende de Heer Jezus nog niet eens. Die was nog niet eens geboren. Toch keek hij uit naar die horizon. Naar die dag die zou komen, waarin Jezus terug zou komen als de Zoon van God. Om te belonen aan iedereen wat hij in zijn lichaam verricht heeft. En die dag komt nader. Die is al heel dichtbij, denk ik. En dus zullen we ook zelf haast moeten maken. We moeten kijken naar die horizon, naar Jezus die terugkomt. Laten we al die filosofieën, al die ervaringen, ook al zijn ze goed, hou het voor vuilnis. Want ik wil maar één ding, zegt Paulus, ik wil Christus winnen. En de kracht van zijn opstanding ervaren, daarom wil ik gelijkvormig worden aan zijn dood. Ik wil deel hebben aan zijn lijden. En dat kiest Mozes. Ik wil deel hebben aan het lijden, om uiteindelijk de beloning te krijgen. En die zijn meer dan alle schatten van Egypte. Keuzes maken. Het is soms hard en het is soms moeilijk. Elke overgang kent een crisis in je leven. Mozes kent een aantal overgangen. Ik heb straks al gezegd, hij heeft 3 fases in zijn leven. De eerste 40 jaar, de tweede 40 jaar en de derde 40 jaar. En hier zitten we bij die eerste 40 jaar. Hij moet een keuze maken. En het begint altijd met een besef van de roeping die heel vaak verkeerd begrepen wordt. Ik heb al heel wat jonge mensen hier gehad die net tot bekering waren gekomen. Die zeiden van Wim, wat is de weg om voorganger te worden? Ik wil graag zendeling worden. Ik wil bij de MAF piloot worden. Wat moet ik gaan doen? Ik zei, ga eerst maar in de bank zitten en geniet eens maar een paar jaar hier in de gemeente. Ja, maar nee, ik wil wat doen. Ik weet wel, een jaar of twaalf geleden, er ging een hele grote groep jonge mannen. Die gingen naar Sarajevo. Met het Leeds in Action of wel, van met Akkerberg gingen ze naartoe. Weet je, er zijn er nog maar een paar van overgebleven. Omdat de volharding der heiligen leer je gewoon hier in de eerste fase van je christenleven. En Mozes dacht ook van, de Heere God roept mij om het volk te bevrijden. Daar was hij van overtuigd, dat lezen we dan ook in de Bijbel. En hij ziet een Egyptenaar die het volk, die het aantal mensen mishandelt van zijn volk en die slaat hem dood. Wereldverbeteraars. Kom je vooral onder jonge mensen tegen. Misschien ben je er wel zo eentje van die zegt van ik wil graag in de naam van Jezus, in de naam van God wil ik deze wereld tot een betere leefbare omgeving maken. Begin maar in de gemeente te zitten, beste jonge man, jonge vrouw. In Handelingen 7 staat, hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden. Maar ze begrepen het niet. En dus komt hij in een crisis. Dat is altijd wat er gebeurt. Je komt altijd in een crisis. Ik heb heel wat mensen de gemeente zien verlaten, omdat ze zeiden, ja, maar hier is het niet. Ik moet naar een andere gemeente toe. Je komt in een crisis en je gaat de woestijn in. Er komt de strijd tussen het natuurlijke leven en het geestelijke leven. Een aantal voorbeelden in de Bijbel. Koning David, 17 jaar is hij oud als Samuel hem tot koning zalft. Weet je hoe lang het duurt voordat hij koning is? 20 jaar. Als hij 37 is, wordt hij pas in Jeruzalem tot koning gezalfd over heel Israël. Hij heeft 20 jaar moeten wachten en heeft een hoop ellende meegemaakt. Woestijnervaringen, 7 jaar lang in de wildernis door Saul te worden achtervolgd. Zou jij dat willen? God roept jou, je hebt een hele duidelijke roeping en een diep verlangen om de Heer te dienen en dan moet je er 20 jaar op wachten totdat het gebeurt. Of Saulus, die later Paulus wordt genoemd, die ijveraar voor God, die helemaal voor de Heere God wilde gaan. Hij deed het wel verkeerd, maar zijn hart was goed, zijn passie was goed. Ik wil de zuiverheid en de reinheid van Gods volk wil ik waarborgen. God roept hem op de weg naar Damascus. Hij zegt, ik heb jou geroepen om een apostel voor de heidenen te zijn. En weet je hoe lang het duurt van dat punt van die weg van Damascus totdat hij een apostel is? Het duurt 17 jaar. Hij heeft een tijd in de woestijn gezeten, 3 jaar in Arabië. De hele tijd in Tarsus gezeten. Hij zal best goede dingen gedaan hebben. Maar God had hem niet geroepen nog niet die plek gegeven. 17 jaar. Wil jij 17 jaar wachten totdat de Heere God zegt, oké, nu is het moment dat ik ga bevestigen waarvoor ik je gemaakt heb. Mozes. Mozes wordt geroepen door God. Dat wist hij heel diep. Ik ga Gods volk bevrijden. gaat 40 jaar de woestijn in, dan leert hij alles af wat hij geleerd heeft. En dan ben je pas bruikbaar voor God. En jij? Wil jij Jezus volgen? Weet je, dat kost tijd. Gaat hier vanzelf. Als ik in mijn eigen leven kijk, ik heb ook een hele duidelijke roeping gehad. Dat was in 1982. 14 jaar later werd ik pas voorganger hier. En ik denk nou langzamerhand van, is dit het nou? Heeft God me hiervoor geroepen of is er nog iets na? Het is maar één manier. Kijk naar de horizon. Kijk naar de belofte. Paulus zegt op de Areopagus: God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Maar hij roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Ben je al gestart? Weet je, dan ga je door een crisis heen. Want elk seizoen in je leven heeft een aantal stadia, een aantal fasen. De fasen zijn een doel, een crisis en een beloning. Eerst is een doel. Wat kan God met jouw leven? Wat ontvangt God van jouw leven? Welke vrucht draag jij voor God? Dan kom je in de crisis. De crisis tussen vlees en geest. Want je wil het vanuit je eigen kracht doen. Dat willen we allemaal. Die fout maken we bijna allemaal. Bijna, ik denk dat iedereen die wel maakt. Van, ik zal het wel even doen. Ik zal het wel even gaan vertellen. Ik zal die leiding wel geven. En dan komen we in de crisis tussen vlees en geest. Als we er goed doorheen komen, dan is er vrucht. De vrucht van onze gehoorzaamheid. En die eerste fase, waar Mozes nou in zit, en waar ook een aantal van jullie nou voor staan of in zitten. De eerste fase, het doel is dat je een geestelijke zoon en een geestelijke dochter wordt. God wil jou. God houdt van je. God wil je toevoegen tot zijn gezin, de gemeente van de levende God. Dat is wat de Heere God wil. God wil zich over jou ontfermen. Hij heeft een plan met jouw leven. Maar God kan dat plan niet volvoeren als je los van hem functioneert. Dat is het eerste. De tweede, die crisis. Weet je, het kost je alles. Alles achterlaten en Jezus volgen. Het kost je werkelijk alles. Zelfs je leven. Dus niet alleen je geld en je bezittingen en alles wat dierbaar en kostbaar voor jou is. Het kost je zelfs je leven. Je moet je leven in de dood van Jezus geven. Om tot de opstanding te komen. En de beloning is dan ook eeuwig leven en een relatie met God. Dat is wat God aan ons geeft. Weet je, God die houdt zo ontzettend veel van ons. Maar hij gaat een weg met ons mensen. De deur tot die weg is Jezus en de weg zelf is ook Jezus. En hij brengt je tot de Vader. Een keuze. Om de keuze maken. We zeggen, Heere God, oké, mijn geloof is zo dun, maar dat is voldoende hoor. Ik heb maar een heel klein geloofje. Ik richt dat hele kleine geloof op die almachtige Jezus Christus. En dan gaat hij wel met jouw leven aan de gang. Wil je vragen als je die keuze nog nooit gemaakt of misschien moet je bij vernieuwing maken omdat je afgedwaald bent. Om zometeen die keuze hier gewoon in het midden van de gemeente voor het aangezicht van God te maken. Altijd wat spannend. Maar goed, bij Mozes was het spannender hoor. Wil jij die keuze maken om de Heer Jezus te gaan volgen? Zeggen, Heer, wat het ook geeft, wat het me ook doet. Ik geef mijn leven aan u. Kom alsjeblieft met mijn leven tot uw doel. Gevaarlijk hoor, want God gaat het ook nog doen. Kun je er even een minuutje over nadenken? Dan zal ik zo meteen vragen of je die beslissing wil nemen. Nogmaals, als je die keuze maakt, is de beste keuze die je ooit kan maken in je leven. Maar het is niet zonder gevaar. Maar het is wel veilig. Als je die keuze wil maken voor de Heere God, hier te midden van de gemeente, wil ik graag voor je bidden. De gemeente, alle broers en zussen willen dan ook voor je bidden. We gaan wel door je voorgaan. Maar we willen wel graag weten, als jij die keuze wil maken, dat je die keuze ook duidelijk maakt. En mijn vraag is, kijk uit hoor, dan gaat het gevaarlijk worden. Wil je gaan staan, als je die keuze voor het aangezicht van God wil maken? Neem de vrijmoedigheid om te staan. Dan zullen wij voor je bidden. Dat zijn de helden. Er zijn er meer, er moeten er meer zijn. Verstaan, je doet het niet voor ons hoor, je doet het voor de Heer Jezus Christus, voor God. En nog meer mensen die die keuze willen maken. Blijf rustig staan hoor. En blijf maar staan, dan dat lukt tenminste. Oké, broers en zussen, laten we de handen naar hen uitstrekken en voor hen bidden. Heere God, nieuwe helden, dan zullen ze zich helemaal niet heldhaftig voelen. Mannen van en vrouwen van u. Heer, als dienaren van u, als mensen die de bediening van de verzoening is toevertrouwd, zegenen we in uw machtige naam, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend om tot een zegen te zijn, om tot een zegen te worden. Wees krachtig in de Heer en de sterkte van zijn macht. Want hij is God. En hij is over jou en om je heen. Hij is onder je. En hij zegent je. Al de dagen van je leven. Totdat hij terugkomt. Wees gezegend. Halleluja. Amen. Even een applaus. Ja, Joanne, het is weer voor jou.
En we gaan met elkaar nog een nummer zingen. Ik wil u vragen om daar ook bij te gaan staan.
Ik wil heel dicht bij u zijn. Als een kind bij de Vader op